Goedemorgen, geliefde gemeente. En u die te gast bent of via internet met ons meekijkt, welkom in deze dienst waarin dominee Van der Ree ons zal voorgaan. De schriftlezing is gekozen uit het Oude Testament, Jesaja 9, de versen 1 tot en met 6. En uit het Nieuwe Testament, Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. En het thema van de verkondiging is: wie is het die wij verwachten? Dan nog een aantal herinneringen. Na deze ochtenddienst wordt er weer geoefend door het kerstkinderkoor hier vooraan in de kerk. En alle kinderen zijn van harte welkom om daaraan mee te doen. Dinsdagavond 24 december is er een concert van ons Pnielkoor samen met het Veenendaals Christelijk Mannenkoor hier in ons kerkgebouw, aanvang 19:30. Woensdag 25 december, eerste kerstdag, zijn er twee diensten op de gebruikelijke tijden. 'Sochtends om 9:30 en 'smiddags om 17:00. En donderdag 26 december, tweede kerstdag, is er om 9:30 een kerstgezinsdienst. Voor al deze diensten wordt u hartelijk uitgenodigd. De collecte in deze dienst is bestemd voor de diaconie. De bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen Psalm 92, vers 1. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 70... Daarvan het eerste en het derde vers. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Spoed u te mijner hulp, o Heer. Psalm 70, vers 1 en 3. De Heer Jezus is gekomen in de duisternis van deze wereld. Hij wil ook komen in de duisternis van ons hart. Dat is de duisternis van een leven zonder God en waarin we eigen wegen gaan. Terwijl Hij ons het licht van zijn wet geeft, ook van morgen. En ons wil leiden op zijn wegen, omdat die alleen goed zijn. We mogen vanmorgen daar ook naar luisteren, ons daarin spiegelen. Om zo ook het licht te zien, de weg die Hij ons wijst. En zingen daarna uit Psalm 119, vers 83. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, jouw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. En zullen we samen bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. In onze dankzegging danken wij samen met zuster De Bruin van Amerongen van de Aletta Jacobslaan 168... dat ze deze week mocht thuiskomen na een geslaagde operatie aan haar middenrif. We danken dat samen met zuster Geertrude Capelle van Brakel van de Driftweg 10. Zij onderging een ingreep waarbij haar amandelen zijn verwijderd. We zijn dankbaar dat in het gezin van Jan-Willem en Mireille Mouthaan Smit, Klemstraat 35... afgelopen week een zoon werd geboren, Levi Manuel. Levi is het broertje van Nathan, Eloïse en Joshua. In onze dankzegging denken we ook aan broeder Hartog van het kofschip 63. Hij heeft afgelopen vrijdag een hersteloperatie ondergaan, omdat er eerder weefsel was weggehaald vanwege huidkanker. En hij mag inmiddels thuis zijn en thuis verder herstellen. We denken in onze voorbeden aan onze broeder en zuster Gert en Aafke Brouwer, Vlaardingenbroek van de Klemstraat 62. Enige tijd geleden is Gert donor geweest voor zijn zus Corrie, die leukemie heeft. En de ziekte bij haar is nu teruggekomen en is ook van die aard dat zij nu palliatieve zorg krijgt. We denken in onze voorbeden ook aan Bente Averink van Marshallstraat 5 in Zetten. Die is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een virusinfectie. Ze is daardoor benauwd en ze heeft epileptische aanvallen. We willen in onze voorbeden denken aan zuster Takke Willemsen van de Vijgendam 2. Deze week is zij opgenomen geweest in het ziekenhuis in Ede vanwege verkeerde bloedwaardes. Inmiddels is ze weer thuis, maar aan haar situatie is eigenlijk geen grote verbetering meer te verwachten. Al zullen er nog wel medicijnen worden aangewend. En we willen ook bidden voor de kandidaatstelling. In januari zal de kerkraad tot kandidaatstelling komen voor de ambten van ouderling en diaken. U bent weer in de gelegenheid om namen in te dienen daarvoor. En we willen ook dit aan de Heere opdragen in ons gebed. Laten we samen bidden en danken. Heere getrouwe God en Vader in de hemel. Vrede, dat is wat u geven wilt, Heere. Vanmorgen horen we dat. Dat u, Heer Jezus, gekomen bent als de vredevorst. En wat is dat nodig? We zijn ook vanmorgen weer bijeengekomen als gemeente in een wereld die zo vol is met onvrede en onrust. We zien het, we horen het. Heren, wij bidden u voor hen die in oorlogsgebied leven. Voor hen die dat elke dag weer opnieuw ervaren hoe dat is. Hoe angstig het is. Hoe het ons het licht kan benemen, heren, en ons in de duisternis van wanhoop kan storten. Heren, wij bidden u voor hen. Heer Jezus, maak het toch vrede in deze wereld. Vrede op aarde. En Heer, maak het ook vrede in ons eigen hart en leven. Want we kunnen het zelf ook meemaken. Ruzie. Onvrede en onbegrip onderling. Wanneer we te maken hebben, Heer, met de gebrokenheid van ons aardse bestaan. Wanneer er verdriet is, moeite. Heren, maak het toch vrede voor ons. Geef ons toch dat we in de verbondenheid aan u, Heer Jezus Christus, mogen ervaren. Dat we veilig zijn. Dat u ons vasthoudt. Dat u ons wil leiden. Dat u ons in de toekomst in wil leiden ook. Heren, wij danken u dat we vanmorgen bij dat evangelie stil mogen staan, want dat is toch werkelijk evangelie, heren. Goede boodschap. Vrede blijven zoeken. Heren, als we dat doen, als wij ook in opstand zijn met u, tegen uw woord, tegen uw instellingen, als we niet mee willen, als ons hart niet mee willen in het dienen van u. Heren, maak het anders. Kom met uw geest, vernieuw ons. Bekeer ons, Heren, opdat ons hart zal uitgaan, ook naar uw wet. Want wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Dan mogen we al onze blijdschap in u vinden. En dan zult u dat ook zegenen. Dan ervaren we. We danken u dat u ons hier samenbrengt. En wij mogen dat ook in alle rust en vrede doen, heren. Wilt u uw woord zijn loop laten hebben, ook onder ons in de gemeente hier en ook thuis als we op afstand verbonden zijn. Wees ons nabij. En kom met uw Heilige Geest, wilt u uw dienaar alles geven wat nodig is, als hij uw woord mag brengen vanmorgen. En geef ons als luisteraars open harten om te horen en te verstaan wat de Geest tot de gemeente spreekt. Heer, wij bidden u voor onze zuster De Bruin van Amerongen. Wij danken u dat ze thuis mocht komen en dat ze een operatie onderging. Wilt u haar ook verder herstel geven en weest u haar ook nabij. Heer, dat willen we ook bidden voor zuster Gertrude Capelle. Ook zij moest een ingreep ondergaan, ingrijpend. Heer, wij bidden u of u haar herstel wil geven en dat ze ook weer als moeder in haar gezin mag functioneren. Geeft u haar nieuwe kracht. We danken u, heren, dat in het gezin van Jan-Willem en Mireille Mouthaan een zoon werd geboren. We danken u dat Levi aan hun zorgen werd toevertrouwd. En wilt u bij hen zijn, bij de ouders zijn, als ze opnieuw een kind mogen opvoeden? Geef dat daarin uw Heilige Geest hen leiden mag. Geef hen daartoe alles wat nodig is. En wij danken u en loven uw naam, heren, voor dit wonder van nieuw leven. Heren, wij bidden u voor Gert en Aafke Brouwer en Corrie, de zus van Gert, die nu opnieuw zo ernstig ziek is. Heren, wilt u bij haar zijn? Wanneer ze, zoals wij dat als mensen zien en zeggen, in de laatste tijd van haar leven is gekomen. Heren, geef dat ze hou vast mag vinden in u, Heer Jezus. In u is immers een toegang tot het eeuwige leven. Geef dat ze op u haar vertrouwen mag stellen. En geeft u haar daarin ook rust en de zekerheid van het geloof. Wij willen u bidden voor Bente Averink, die opnieuw moest worden opgenomen. Heer, weest u bij haar en bij haar ouders. Wilt u herstel geven? Dat ze weer naar huis mag. Heer, het is zo kwetsbaar voor haar. Ook nu staan we biddend om haar heen. Ze is een schaap van uw kudde, deze kudde hier. Heer, we bidden u voor haar. Ontferm. We bidden u voor zuster Takke van de Vijgendam. We willen u bidden, Heer, of u ook bij haar wil zijn. In haar omstandigheden, wanneer zij ook ziekte met zich meedraagt. Heren, wilt u dicht bij haar zijn? Wilt u haar ook rust en vrede geven in u? En we bidden u of u haar ook samen met haar man wil vertroosten, zoals u dat kunt. Wij bidden u voor onze gemeente en het werk dat de kerkraad mag doen. Predikanten, ouderlingen en diakenen, heren, wilt u dat zegenen? En wilt u het ook zegenen wanneer in het nieuwe jaar er weer nieuwe broeders nodig zijn om te dienen in het ambt van ouderling en diaken. Heren, we dragen het aan u op. Wilt u de gemeente ook broeders geven die vanuit de gaven die u hen gegeven hebt dat mogen gaan doen en de gemeente daarin mogen voorgaan? Heren, we willen u vragen of u daarin wil voorzien naar uw goedheid. En heren, dat vragen wij niet omdat wij dat verdienen. Want ook als gemeente, heren, dwalen wij in vele dingen. En is er zoveel duisternis onder ons. Maar wilt u ons licht zijn, Heer Jezus? Geef dat wij u mogen volgen op alle wegen. Heren, geef ons zo een gezegende dienst. Geef een ieder die een taak in en rondom deze dienst heeft wat nodig is. Wees met de kinderen die straks naar de parel gaan. Wilt u zijn met de kinderen in de oppas? Bereid ook hen uw zegen. Hoor naar onze gebeden in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, het gebeurde in 1914. 1914, het jaar waarin in Europa de grote oorlog was uitgebroken. De Eerste Wereldoorlog. En ik heb er een oude foto van meegenomen. Die oorlog was nog maar een paar maanden oud. En in de loopgraven in België bevochten Engelse en Duitse jonge mannen elkaar op leven en dood. En werd het stil. Het enige wat er te horen was, was het gelach van soldaten. Die morgen waren zowel de Duitse als de Engelse soldaten voorzichtig uit hun loopgraven gekomen. En ze waren stappend over de nog onbegraven doden, over het slagveld naar elkaar toegelopen. En precies tussen de frontlinies, ja, daar ontstond iets heel bijzonders. Een verbroedering. Mannen die elkaar enkele uren daarvoor nog hadden geprobeerd te doden, die schudden elkaar nu de hand. En ze sloegen elkaar op de schouder. Hoe kwam dat? Nou, het was kerst. Er zijn ooggetuigen bij geweest die hebben verteld dat de liederen zijn gaan zingen. En ongetwijfeld is daar ook het Ere zij God bij geweest. Ere zij God in de hoge. Vrede op aarde in mensen een welbehagen. Want vandaag was het kerst. Vandaag even geen oorlog, maar vrede. Een aantal dagen later werd het weer oorlog. Eerst wilden de soldaten niet, ze wilden het zo houden, dat het vrede zou blijven, maar de generaals die bepaalden dat ze toch weer moesten gaan vechten. Maar toen, met kerst, was het even vrede. Want jongens en meisjes, daar gaat het om met kerst over, hè? Over vrede. Vrede op aarde, daar zingen we over. Zou die vrede er ook vandaag kunnen komen? Want vandaag is er ook veel oorlog. In de Oekraïne en Rusland. In Israël, Gazastrook. Heel veel landen eromheen ook. In Soedan. Zal die oorlog misschien kunnen stoppen? Omdat het kerst is? Zal het misschien wel helemaal kunnen stoppen? Ja, dat is wel wat de Heer Jezus ons belooft. Hij is de vredevorst. De koning van de vrede, daar gaan we vanmorgen over horen. Maar dan moet je niet alleen maar denken aan de vrede op aarde, dat de oorlog stopt. Ook dat de vrede in je hart komt. Want daar begint het. Stel je eens voor dat de Heer Jezus in het hart van Poetin komt. Of van die Hamas-terroristen, of van Netanyahu, of in het hart van Biden en Trump. Zal de wereld er dan niet anders uitzien als daar Gods vrede is? Ik denk het wel. De Heer Jezus is gekomen om vrede te brengen. Vrede met God door het geloof. Zodat het ook vrede zal worden. Nou, daar gaat het vanmorgen over, ook in de gedeelte die we samen gaan lezen. Gemeente, we lezen opnieuw uit Jesaja 9, versen 1 tot en met 6... We hebben dat al verschillende keren gelezen de afgelopen weken. U kent het misschien inmiddels wel uit uw hoofd, maar dat is dan ook juist mooi. Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. En daarna lezen we in het Nieuwe Testament Romeinen 5, de versen 1 tot 11. En na de schriftlezingen zingen we uit Gezang 3, de versen 4 en 5. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt, hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, de knuppel van de slavendrijver, hebt u verbroken, als eens op Midians dag. Ja, elke laars stampend met gedreun. Iedere soldaat, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijke Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de heren van de legermachten zal dit doen. En dan lezen wij Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover. We zingen na het amen van de preek uit Psalm 85, de versen 1 en 4. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond dat Jacob's zaad, volk Israël, opnieuw in vrijheid woont. Psalm die goed past bij tijd na de ballingschap, teruggekeerd uit de ballingschap. En weer in vrijheid wonen, vrede ervaren ook. Daar willen we over zingen. Psalm 85, vers 1 en 4. Gemeente, thema voor de preek is: wie is het die wij verwachten? Men noemt zijn naam Vredevorst. En dat is naar aanleiding van wat we lazen in Jesaja 9, de laatste, de vierde naam. Men noemt zijn naam Vredevorst in vers 5. En we luisteren ook naar Romeinen 5, het eerste vers. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. De Vredevorst, drietal gedachten. Ten eerste vrede op aarde, ten tweede vrede met God en ten derde vrede voor u. Dus vrede op aarde, vrede met God en vrede voor u. Gemeente, verlangt u naar vrede? Vrede op aarde, we zingen ervan in deze dagen. Zo voorafgaand aan kerst en op het kerstfeest zelf. En het past ook goed bij de romantiek die je kunt ervaren in deze tijd van het jaar. Vrede op aarde, is dat nou niet mooi? Zou dat niet geweldig zijn? Jongeren, jullie maken je misschien ook wel zorgen erover. Uit onderzoeken blijkt dat steeds weer, dat onder jongeren er veel bezorgdheid is over al die oorlogen die er zijn. Over die wereldmachten die hun spieballen laten rollen. En die steeds maar weer proberen macht en invloed te houden of meer te krijgen, maar het dan ook weer verliezen. Rusland, Iran, China, Amerika, Noord-Korea, noem het maar op. Zou er vrede kunnen komen? Of gaat dat eenmaal uitdraaien op weer een wereldoorlog? Zou er rust kunnen zijn? Dat je daar gewoon niet bezorgd over hoeft te zijn. Zo'n waargebeurd verhaal over dat kerstbestand uit 1914, dat ik net vertelde, dat kan je dan ook raken. Dat is toch bijzonder wat daar gebeurde. Midden in die oorlog, waar soldaten elkaar op leven en dood bevochten. Maar dan wordt het kerstavond en eerste kerstdag. En dan is er iets waardoor die soldaten van beide kanten zeggen: ja, maar nu moeten we stoppen. Nu moeten de wapens zwijgen. Vandaag is het kerst. Dat is toch wonderlijk? Dat de komst van God zo naar deze aarde dat toen en daar kon bewerkstelligen. Want zo is het toch? Kennelijk ging daar een kracht van uit. Die maakte dat die soldaten wisten: ja, maar zo kan het niet. Nou is het kerst en nou hebben we een geweer in onze hand. Nou laden we het kanon. Bij kerst past toch geen oorlog. Je kunt niet zingen over vrede terwijl je op je vijand schiet. Gemeente, als je zo'n verhaal hoort, leest, dan vraag je af: zou dat nou vandaag ook kunnen? Aan het front in Oekraïne, waar al die jonge mannen aan beide zijden de dood in worden gejaagd. In Gaza, Libanon, in Soedan, Afghanistan. Zou er vrede kunnen komen tussen die bevolkingsgroepen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, ook hier in Nederland? In de politiek, waar het er soms zo heftig aan toe gaat. Ja, hoe is het komende week in de familie eigenlijk, als het daar oorlog is? Zwijgen de wapens, de woorden, de gedachten. Want het volk Israël heeft daar ook naar verlangd. Want Jesaja die profeteert in de tijd dat er die grote dreiging is van Assyrië. Het is niet veel anders dan vandaag. Landen en volkeren die dat kleine tweestammenrijk van Jeruzalem met Jeruzalem als hoofdstad bedreigen. Maar dan mag Jesaja de komst van de heiland aankondigen. Met een profetische blik ziet hij de verlosser komen, de Messias. Zo scherp, zo duidelijk. Gemeente, het is eigenlijk alsof Jesaja, het lijkt wel, hem persoonlijk gekend heeft. Alsof hij erbij heeft gestaan in die kring van mensen die zich daar rondom de Heer Jezus verzamelt wanneer hij in het openbaar gaat optreden. Het is alsof Jesaja bij de discipelen heeft gestaan. Die later hun evangelie zijn gaan schrijven. Jesaja wordt ook wel het vijfde evangelie genoemd. Klinkt als een evangelie toch? Men noemt zijn naam wonderlijke raadsman. Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Het is alsof Jesaja erbij is, bij de kribbe. Een zoon is ons gegeven, een kind is ons geboren. En zo noemen de mensen hem. Dit zien ze in hem, dit horen ze van hem. Hij is de vredevorst. Koninklijke naam, die vierde naam waar we vanmorgen bij stilstaan. Koning van de vrede, dat wil zeggen degene die vrede brengt. Shalom staat daar in het Hebreeuws, die de shalom brengt. Weet je, hoe bijzonder moet dat niet hebben geklonken in de oren van de mensen in Jesaja's tijd in Israël. Achaz is koning van Juda. Zo rond het jaar 734 voor Christus zit hij midden in een heel ingewikkeld politiek conflict. Want Pekach, de koning van Israël, van het tienstammenrijk, en Rezin, de koning van Syrië, die zijn tegen hem opgetrokken. Die willen samen met Achaz namelijk in opstand komen tegen dat machtige Assyrië. En zo samen met z'n drieën een vuist maken. Maar Achaz die had daar geen zin in. Die was bang. En die wil niet meedoen met die opstand. En dan besluiten Pekach en Rezin om samen ten strijde te trekken tegen Juda. En als Achaz dan de legers hoort naderen, hij hoort de soldatenlaarzen stampen, dan slaat de schrik hem om het hart. Zullen nou niet de Assyriërs, die al als een grote bedreiging ziet, maar zullen nu de Syriërs, Rezin en de broeders uit het noorden, Pekach, zullen die Juda onder de voet lopen? En dan is daar ineens Jesaja. En Jesaja zegt, Achaz, jij moet op de Heere vertrouwen. De Heere zelf zal Juda en Jeruzalem beschermen. En Achaz die moet niks doen. Hij mag een teken van God vragen. Zodat hij het zeker zal weten dat de Heere voor hen zal vechten. Maar dan komt openbaar dat Israël niet alleen maar in een politieke crisis zit, maar ook in een geestelijke crisis. Want wat doet Achaz? Achaz weigert om dat teken van de Heere God te vragen. En in plaats daarvan gaat hij stiekem naar Assyrië toe en levert hij zich eigenlijk uit aan de Assyriërs. Hij kiest kant. Ondanks dat de Heere God hem wilde bemoedigen, Achaz, vraag maar een teken. Het teken van Immanuel. Hoofdstuk 7 gaat het daarover. De maagd zal een zoon baren die de naam Immanuel zal krijgen. God met ons. Wil je het duidelijker? God met ons. Ik ben erbij. Met Juda. Maar dat doet Achaz niks. Hij stelt zijn vertrouwen niet op de Heer, maar op de Assyriërs. Dat die misschien eromheen zullen gaan. Dat die hen niet zullen vernietigen. En die moeten hem ook helpen tegen Pekach en Rezin. Hij kiest zijn eigen weg, gemeente. De weg van zijn eigen politieke ideeën, in plaats van op de belofte van God te vertrouwen. En wanneer je nou de Heere zo buiten je leven houdt, wanneer Gods beloften voor jou niet veel waard zijn, en je leeft daar gewoon langs, en je gaat je eigen weg, langs je eigen ideeën, ja, dan wordt het duisternis. Dan wordt het duisternis. Dan is en wordt het donker in je leven. Dan is eenmaal, als God het niet bij je verandert, voor altijd donker. Voor eeuwig duisternis. Kijk, geloven betekent dat je God vertrouwt op zijn woord. Dat dat woord goed is. Op wat hij toezegt. Op de weg die hij je wijst. Ja, dat je ook vertrouwt op wat hij toezegt in de komst van die Immanuel, die God met ons. In de komst van dat kind, die zoon die geboren wordt waar Jesaja het over heeft. Kijk, gemeente Agas die had het kunnen weten dat de Heere God over Juda en Jeruzalem zou waken. Over de nakomelingen van David. Want had de Heere God het niet zelf beloofd dat aan het koningschap van David geen einde zou komen? Het zou voor altijd bestaan. En Jesaja maakt het duidelijk dat die nakomeling gaat komen. Die zal zitten op de troon van David. Hij zal heersen over zijn koninkrijk. En aan die vrede die hij brengt zal geen einde komen. En 7 eeuwen later is het zover. Dan wordt de Heer Jezus geboren in de stal van Bethlehem. En dan noemen ze hem zo. En de mensen zullen hem zo noemen. Vredevorst. Maar gemeente, hoe is de Heere Jezus dat nou eigenlijk? Kijk, als je zou meegaan in de gedachten van koning Agas, dan zoek je vooral naar een manier hoe het nou vrede op aarde kan worden. Dat is wat ook veel mensen vandaag de dag denken bij dat woordje vrede in deze tijd. Wat past bij dat romantische kerstgevoel van ons. Vrede op aarde, dan denk je aan de brandaarde van dit moment. De dreiging die er is, zo'n terreuraanslag van de week in Duitsland. Wat vreselijk. Je kijkt naar die supermachten die er zijn. Of je denkt kleiner aan die ruzie, aan die moeite die er is in je familie. Of met je vrienden. Je denkt aan het kerstdiner, aan die lege plek. Misschien aan het verdriet. Het gemis dat er is. Omdat je hem of haar mist, die er dit jaar niet meer bij is, gestorven. En je kunt er maar zo moeilijk vrede bij vinden. Vrede. Weet je, zou het kunnen dat de Heer Jezus je vrede geeft van de week? Dat is toch wat hij is komen doen. Jesaja ziet Jezus komen als zo'n vredevorst. Echt niet anders hoor. Ook gewoon heel persoonlijk, dichtbij. Degene die vrede komt brengen, die het vrede maakt, gelooft u er nog in? Of zeg je, nou, het zal bij mij wel niet? En ben je er ook mee gestopt om er nog om te vragen? Heeft u hem niet nodig? Juist als het zo uitzichtloos is. En als je het zelf niet opgelost kreeg, hebben we hem niet nodig in onze wereld, in onze kerk, in je eigen leven. Meneer, zou u het niet van hem verwachten? Dat het vrede zal worden, daar mag je om bidden. Dat kloven worden overbrugd, dat wapens zwijgen. Laat kerst u daar maar toe brengen. Heere Jezus, u kwam als vredevorst. Zo mogen wij u toch noemen. Wilt u het vrede maken? Maar gemeente, nou moeten we daar vanmorgen nog wel wat bij bedenken. Want doe dat nou wel, wanneer je ook goed gezien hebt op welke manier Jezus die vredevorst is. Want dat is het tweede, vrede met God. Kijk, Agas die wil ook vrede. Hij ziet de dreiging op zich afkomen en hij denkt, ik zoek mijn hulp bij Assyrië. En dan is de kans misschien het grootst dat het vrede is en vrede blijft. Maar ondertussen vertrouwt hij niet op God. Vandaag de dag willen ook heel veel mensen vrede. Daar schreeuwt de wereld om. Maar hoe ontkom je nou eraan dat je zingt, de kerstliederen zingt, op de manier waar de Heere God nou juist voor gewaarschuwd heeft? Want er staat in 1 Thessalonicenzen 5 een waarschuwing. Dat voorafgaande aan de wederkomst van Christus er mensen zullen zijn die zullen roepen: er is vrede en veiligheid. En dan opeens zal Christus daar zijn en staat er in 1 Thessalonicenzen 5: een onverwacht verderf zal hen overkomen. En gemeente, hoe valt het nou eigenlijk te rijmen? Jezus als de vredevorst, met wat hij zelf zegt in Matthäus 10. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Gemeente, Jezus is de vredevorst, voluit de vredevorst, maar niet op de manier zoals Agas dat in zijn hoofd heeft. En niet op de manier waarop wij dat misschien ook wel bedenken. En over vrede zingen met kerst vanuit een op zichzelf heel begrijpelijk verlangen naar vrede en veiligheid. Wie wil dat niet? En laat hem het dan maar in orde maken, die goddelijke verlosser. Maar heeft u zich wel eens afgevraagd, waarom is Jezus nou niet met een heel leger engelen gekomen naar deze aarde om vrede te brengen en vrede te stichten in één keer? Kijk, als die geboren wordt, dan verschijnt er even dat engelenleger bij de herders in het veld. En ze zingen het: vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Maar in plaats van dat ze gebleven zijn, de legermachten van de hemel, zijn ze weer teruggegaan. In plaats van dat ze rondom Jezus hun macht hebben verspreid en de vrede hebben doen komen, zijn ze even later weg. Waarom zijn de engelenmachten niet gebleven? De legermachten waar ook Jesaja het over heeft. Waarom is Jezus, Zoon van God, niet gekomen om nou in één keer alle vijandschap te verslaan en weg te nemen? Ja, waarom moet Petrus op de avond waarop de Heer Jezus gevangen genomen wordt en zal worden gekruisigd zijn zwaard wegsteken? En waarom zegt Jezus dan dat als hij wilde, dat er dan een legioen engelen zou komen om het voor hem op te nemen? Maar ze komen niet. Waarom niet? Nou, het antwoord op die vraag lezen we in Romeinen 5, vers 1. Daar gaat het ook over vrede, die door de Heer Jezus gekomen is. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Gemeente, vrede op aarde, dat begint niet op wereldniveau. Dat begint in een mensenhart. God schenkt ons zijn Zoon. En in hem komt Gods vrede naar de aarde. Ja, door zijn komst mogen we weten en geloven, er naar uitzien, erom bidden dat die vrede ook wereldwijd zal komen. Maar die vrede moet beginnen in je eigen hart. Daar moet vrede gesticht worden. Dat veronderstelt dus dat er oorlog is. En dat is ook zo. Gemeente, totdat u ervan verlost bent, bevindt u zich in een staat van oorlog met God. Vanuit onszelf zijn we hem immers ongehoorzaam. Vanuit onszelf komen wij in opstand tegen God. Zoals Adam en Eva dat gedaan hadden in het paradijs, en het zit ook in ons, in u en mij. Vanuit onszelf trekken we ons eigen spoor in het leven. Doen we precies wat Agas ook deed. Je eigen plannen navolgen. En Gods wil, zijn woord, zijn wet, de 10 geboden, wat vrij heeft elk die uw wet bemint, Wat doen we ermee? Ja, toch roddelen. Kwaad over een ander spreken. Een ander in een donker daglicht zetten. Een vals getuigenis. 9e gebod. Voor je het weet is het gebeurd. Doe eraan mee. Je seksuele moraal. Ja. Neemt het niet al te nauw. Besteden van je geld en je goed. Je denkt vooral eerst aan jezelf. En je vergeet ervan te delen. En die rustdag. Laat ons de rustdag wijden. Die God ons heeft gegeven als een kostbaar bezit. Ja, die lijkt misschien wel steeds meer op de andere dagen van de week. Gemeente, voelt u hoe er dan eigenlijk oorlog is? Want eigenlijk heeft de Heere God recht op ons leven. Wanneer komt er oorlog? Nou, wanneer twee partijen ergens de absolute zeggenschap over opeisen. Dit is van mij. Gemeente, wat doen wij? Wij zeggen van ons leven en van onze levenstijd en van wat we krijgen van God, dat is van mij. Doe ik mee wat ik wil. Weet je, als je ten diepste zo leeft, dan ben je in oorlog met God. Een oorlog waarin je misschien ook wel heel wat wapens gebruikt om God verder op afstand te houden. We hebben ze, hè? Onze wapens, waarmee we onszelf handhaven. Op de troon van ons leven. De Heer Jezus die vraagt van u, het kind van Bethlehem, vraagt van u en van mij. Leg je wapens neer. Een kerstbestand. Want hij is gekomen om vrede aan te brengen. Hij is gekomen om je met God te verzoenen. Door aan het kruis te sterven. Om je vrij te kopen uit de macht van zonde en dood. Hij is gekomen om je te rechtvaardigen, zegt Paulus. Hoe word je gerechtvaardigd voor God? Hoe kom je ooit weer recht tegenover hem te staan? Als je hem ontmoet en voor zijn rechterstoel staat. Nou, niet door wat je over jezelf kan vertellen. Niet door de slibbigheid die je hebt gehad. Waardoor je de vrede zoveel mogelijk hebt bevorderd. Nee, alleen maar als je de gerechtvaardigheid van Christus hebt ontvangen. Die gerechtigheid waarvoor hij met zijn leven heeft betaald. Gemeente, bij de Heer Jezus is een overschot. Want hij is de enige mens die op aarde heeft geleefd, die niet had hoeven sterven. Hij had helemaal geleefd naar Gods wil. Volkomen. In hem geen opstand tegen God, zijn vader. Nee, hij was het helemaal eens. En heeft het helemaal in praktijk gebracht. Gehoorzaam tot in de dood. En hij heeft zich niet verzet. Hij heeft niet dat legioen engelen geroepen. Om zich te verdedigen. Nee, Jesaja zal het straks verder zien. En het is weer alsof hij erbij heeft gestaan. Hoofdstuk 53. Hij liet zich slaan. Als een lam ter slachting geleid. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar het is zo, is de Heer Jezus de vredevorst. Daar mag het beginnen. Dat is vrede met God. Vrede met je schepper. Dat is er voor u. En voor jou, want dat is het derde. Vrede voor u. Jesaja zegt niet maar een kind is ons, er is een kind geboren, er is een zoon gegeven. Nee, hij is ons geboren en ons gegeven. En als de herders in de velden van Efrata in de nacht waarin de Heer Jezus geboren werd, die engelen zien en de engel van de Heere zien, dan zegt hij niet van ja, vandaag is, in de stad van David de zaligmaker geboren. Nee, dan zegt hij, heden is voor u, voor jullie, de zaligmaker geboren. In de stad van David. Gemeente, kerst is een persoonlijk feest. Niet maar in het algemeen, om eens even stil te staan bij vrede of zo. En dan na een paar dagen, dan ben je dat weer kwijt natuurlijk. Dat gebeurde ook in de Eerste Wereldoorlog. De oorlog die heeft zich vervolgd. Maar gemeente, laat kerst zo toch voor u niet zijn. Zo'n eenmalig iets. Jezus, de vredevorst, liggend in de kribbe, gemeente, die vraagt ook u, jou, te knielen bij die kribbe. Er is bij hem vrede te vinden. Vrede met God en een heerlijk vooruitzicht op die volle vrede die komen zal. Voor de hele wereld en voor je ziel. Hoe ontvang je dat? Nou, zegt Paulus, alleen maar uit het geloof. Als je op hem vertrouwt. Als je zijn woord hoort en leest, het ontvangt en de gelovig ja op zegt. Weet je, dat vraagt van ons dat wij onze wapens neerleggen en ons verzet opgeven. Het vraagt van ons dat we onszelf leegmaken. Kijk, als je ergens iets in wil doen, stel je hebt iets moois, iets kostbaars en dat wil je goed opbergen ergens thuis. Waar doe je dat dan in? Dan ga je een beetje op zoek. Waar zal ik dat nou eens opbergen? En dan heb je ergens nog een goede doos staan. Maar ja, er zitten nu andere spullen in. Dan moet je die er eerst uit doen en dan kan dat wat je goed op wil bergen erin. Zo is het met ons ook, gemeente. Als je vol bent met alles wat de wereld geeft en vraagt en zo. Als je vol bent van jezelf en van je eigen dingen, dan is er geen plek voor de Heere God. Geen ruimte voor zijn woord en zijn geest. Kijk naar Agas. Er is geen ruimte bij hem. Op zijn eigen plannen. Daar is hij vol van. Gods vrede begint in je hart. En die vrede kan daar komen. Ja, wanneer je jezelf leeg maakt voor God. Als je aan hem overgeeft. Heb jij dat al gedaan? Tekent dat je leven? Overgave aan God, leven met en voor hem. In genade en vrede. Maar het is zo heerlijk, dat leven. Christus de vredevorst. Als je met hem mag leven. Als je die vrede kent, dan weet u wat dat is. Dat je dan van binnen weet. Die diepe vrede, die diepe shalom. Dat hij je vasthoudt. En dat hij je leidt en dat het aan zijn hand goed is. Kijk, shalom in de Bijbel, vrede, dat is meer dan alleen maar dat er geen oorlog is. Dat is ook een diepe rust, een vaste grond, dat je in Gods handen bent, dankzij de Heer Jezus. En dat je daar nooit meer uit zult vallen. Weet je, dat is een vrede zo sterk. Dan kunnen de stormen in je leven komen. En dan kun je toch rustig verder. In een stil vertrouwen. Omdat je weet, hij houdt me vast. Weet u, wilt u het kind van Bethlehem zo van harte uw vredevorst kunnen noemen? Maak je hart dan leeg. Ga in gebed. Keer u tot hem. Niet voor niets schrijft Paulus Romeinen 5 in vers 2 meteen achteraan. Door hem, door Christus, hebben wij ook de toegang gekregen. Door het geloof tot deze genade waarin we staan. Er gaat een deur open. Door de Heer Jezus. Toegang. Vrije toegang. Mag naar hem toe. Mag aan hem vragen. Heer Jezus, vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel. Doe elke zondaar tot u vlieden, tot u vluchten. Dat al wat ademt voor uw kniel. Doet u dat? Vandaag, van de week. Gemeente, vindt u rust bij de Heer Jezus. Kerkvader Augustinus heeft geschreven: onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in u, o God. Je hart blijft onrustig als het vol zit met wat van jezelf is. Maar als je de rust mag vinden bij de kribbe van de Heer Jezus en aan de voet van het kruis op Golgotha, dan stroomt het vol met zijn vrede. En die vrede zal in volle glorie op aarde neerdalen. Als hij opnieuw komt om te oordelen, dan zal het duister van zonde en dood worden weggedaan. Dan zal het alleen nog maar vrede zijn. Noem hem dan maar zo. Wonderlijke raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. Ja, ook mijn vredevorst. Want wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten we danken. Heer Jezus, wilt u het vrede maken? We bidden u erom. Heere, geef dat er wonderen gebeuren. Komende week. In die plaatsen, die plekken waar oorlog woedt. Als mensen elkaar naar het leven staan. En dat het maar niet voor even is. Maar dat er werkelijk vrede mag komen. Heere, dat kan alleen als u in harten van mensen woont. En daar met uw Heilige Geest de intrek hebt genomen en het vrede maakt. Vrede met u. Heer, we hebben erover gehoord dat u daarvoor gekomen bent, Heer Jezus. En we danken u. We danken u dat u dat wilt doen. Dat u daarvoor wilde sterven aan het kruis. Om het ook voor ons vrede te maken bij uw Vader. Heere, geef dat we dat evangelie dat zo verlossend is, maar niet zullen laten voor wat het is en er langs heen leven. Maar geef dat het werkelijk in ons hart en leven zal neerdalen en we ons daaraan geven. Heere, neem ons uit handen waarmee wij onszelf overeind houden. Wilt u ons met uw woord en geest ook onrustig maken? Wanneer we misschien wel geen enkel besef hebben dat we ten diepste van binnen opstandig zijn tegenover u. Heere, laat ons dat dan zien. Geef ons daar oog voor. Werk zo in ons hart en leven. We danken u dat u ons deze dienst wilde geven en dat we ook vanmiddag naar de kerk mogen gaan als opnieuw uw woord verkondigd mag worden. Heere, zegent u ook dan de verkondiging. Ga met ons mee als we naar huis gaan en wanneer we zo ook toeleven naar het kerstfeest in de aankomende week. Heere, laat onze harten zich mogen verheugen in u de zaligmaker. Hoor zo naar ons gebed. In Jezus Christus' naam alleen. Amen. Met laten wij tot slot met elkaar gaan zingen. Nadat wij ook onze gaven hebben gegeven voor de dienst in Gods Koninkrijk uit Psalm 72. En daarvan het tweede vers. Ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.